We leven in een super commerciële, eigenlijk kapitalistisch systeem. Hè? Wij zijn heel erg gericht op het...
Stamen verslikt zich in zijn koffie.
Ja, precies, ja, wat?
In een kapitalistisch systeem?
Dat is het nieuws to you.
Swammerdam. Moet ik deze microfoon gebruiken? Ik ga het met deze doen. Hey, goedemorgen en leuk dat je luistert naar Radio Swammerdam, waar we normaal gesproken hier met een gast in de studio zitten. Sorry daarvoor. Waar we normaal gesproken met een gast in de studio zitten, zitten we nu met onszelf en fragmenten van vroeger. Want welkom bij de recap aflevering. We kijken terug op een seizoen en kijken naar voren naar het komende seizoen. In de studio zitten Max Waterreus.
Goedemorgen.
Momo Schaap.
Hi, hallo.
En ik ben Tabe Bakker. Het idee is dat we allemaal fragmenten hebben meegenomen van het afgelopen seizoen. Gaan we iets leuks over vertellen. En we kijken een beetje naar wat we gaan doen uit.
Ja, ik heb er heel veel zin in.
Mooi.
Ik denk dat het een hele leuke aflevering wordt.
Super. En alle tijd die we overhouden vullen we met een paar leuke liedjes, hadden we opdacht.
Ja. We hebben genoeg fragmenten, dus we moeten bijna haast gaan maken, volgens mij. Ik dacht, we beginnen gewoon meteen met de Varsity-aflevering.
Varsity-aflevering, zeker. Zou ik iets over zeggen?
Nou ja, we hadden allebei het fragment gekozen, dus ja. Het moet wel een leuke aflevering
zijn. Moeten we allebei er iets over zeggen?
Ja, wel even inleiden.
Ja, ja, dat lijkt me sowieso goed.
Nou, Varsity-aflevering is... ik ben naar een roeiwedstrijd gegaan voor studenten. Met de vraag, roeien jullie nou harder... Doordat al jullie clubgenoten, verenigingsgenoten langs de lijn staan te joelen. Ik heb die vraag eerst gesteld aan een wetenschapper. Die zei ja, waarschijnlijk wel. En toen heb ik daar rondgelopen en met die vraag nog een keer gesteld. Het was eigenlijk een best wel grappige reportage daar op het veld in Utrecht. Laten we even gaan luisteren.
Ja, dus...
Ja, ik bedoel eigenlijk, laat even luisteren naar Max, die er ook nog iets over wil zeggen.
Ja, oké, ja, ik dacht, ik vul het even aan. Je zit net op een veld met... En in plaats van dat je mensen wil interviewen over net... Je hebt net 3 kwartier geluisterd naar een sportpsycholoog. Kom je allemaal hele dronken studenten tegen aan de kant van de waterlijn. Die er ook iets over te zeggen hebben.
Dat was leuk.
Ja, ik sta hier dus nu op het terrein van de Varsity. Zoals beloofd ga ik dezelfde vraag nog een keer stellen. Waarom ben jij hier aan het supporten? Denk je dat dat zin heeft? Ik kijk om me heen. Ik zie allemaal mensen in verschillende pakken. Het is natuurlijk een traditioneel outfitje wat je hier aan moet hebben. Ik ga even kijken of ik iemand kan vinden. Zo, ik sta hiernaast.
Sander.
Sander. Sander, voor welke vereniging ben je hier?
Okenos.
Okenos. Waar komt dat vandaan?
Amsterdam.
Precies, net zoals...
Amsterdam FM.
Goed zo. Hey, en wat ga je doen vandaag hier?
Gezellig in het zonnetje bier drinken. En dat is het wel, denk ik.
Maar ga je een beetje supporten?
Uiteraard.
Hoe ben je dat van plan te gaan doen?
Roepen. En zoals... Allee! Oké, Nos, ik kan niet heel hard doen voor de microfoon.
Dankjewel. En heeft dat zin, denk je, supporten?
Natuurlijk.
Waarom dan?
Nou, dan ga je harder van roeien. Ik merk het zelf ook, als ik zelf... op de bosbaan zit, volle focus, dat laatste, die eindsprint, die wordt echt beter als je wordt aangemoedigd.
Weet je dat je nu precies het resultaat herhaalt van een sportpsycholoog die ik heb geïnterviewd?
Ja, ik zou mezelf ook een beetje omschrijven als sportpsycholoog. Ja.
Je bent toch goed aangevoeld?
Ja, ja. Ik heb echt gevoel voor.
Ja, heel grappig denk ik. Dus Tabe gaat nog een keer met een soort gaat hij nog een keer stuk.
Het was wel heel grappig, ja.
Ja, ik...
Maar het was niet alleen grappig, het was ook een heel ambitieuze uitzending, Tabe.
Ja. Moet ik daar iets over zeggen? Ja. Hoe ambitieus dat was? Ik heb ik ging daarheen op die zondag zelf. Ik dacht heel lang van nou, ik ga dat wel live uitzenden of zo. Maar daar kregen we uiteindelijk kregen we dat technisch niet rond. Dus wat we gedaan hebben is gewoon in het half uur voordat de live uitzending zou beginnen, dat is om 11 uur hier op Amsterdam FM, heb ik daar ter plekke met mijn laptopje alles wat ik had opgenomen in elkaar gedraaid. En toen airdropped, getransferd, gemaild naar de studio. En jij hebt dat toen op het allerlaatste moment nog aan kunnen zetten. Nee, zeg nog, de uitzending was al bezig.
Ja.
Uitzending was al bezig. We zaten al 3 kwartier in het verhaal van de sportpsycholoog.
Ja, ik zat achter de knoppen en jij was dus on-site.
On-site, nog aan het interview. En dat was denk ik 10 minuten voordat dat fragment zou moeten beginnen, was dat pas klaar.
Ja.
Nou, dat voelde heel live. Dat was erg live.
We waren echt het hele terrein aan het rondrennen. Ja. Oh, we moeten 10 minuten moeten het afzetten. Kunt u nog vragen beantwoorden?
Ja.
En ik heb nog een stukje van die aflevering. Want het waren niet alleen maar dronken studenten, het waren ook ouders die kwamen aanmoedigen. Dus ik dacht, klein stukje van Papa Mama Varsity.
Ik zie hier Papa en Mama Egier staan. Dat is een Groningse roeivereniging. Goedemorgen. Mag ik u wat vragen voor de radio?
Ja hoor.
Ja. Klopt het dat ik te maken heb met grote supporters van Egier?
Ja, wij zijn onderdeel van het collectief geheugen geworden, omdat we in de tijd dat mijn zoon, die nu 46 is, ochtends vroeg, voordat de hekken dicht gingen, naar de bosbaan gingen. En dan daar de hele dag, zij als social center met een kar met lekkers. En ik op een vouwfietsje, omdat ik mijn oud roeier, te kijken naar waar het om gaat, het roeien. Nou, als je dat vaak genoeg doet, op een gegeven moment kwam het bestuur aandragen met zulke stoelen. En vorig jaar kregen we opeens nieuwe stoelen. Dus je begrijpt dat we nog, zolang we leven, dit zullen blijven doen.
Het is echt supportersbloed wat ik hier zie.
We zitten er al om 7 uur.
Vandaar dat u het zo koud heeft ook. U heeft warme handschoenen aan.
Ja. IJzig koud.
Ja. Heel leuk moment, dacht ik.
Schattig.
Ja. Dus het waren niet alleen maar stonken studenten die in je microfoon kwamen schreeuwen.
Ja, ook verklemde bejaarden.
Dat is een heel grappige combinatie in die aflevering.
Ja, dat was een leuke aflevering. Ik heb helemaal kunnen regelen dat ik daarvoor naar die roeiwedstrijd ben gegaan. Dat was echt een hele andere wereld van wat ik zelf van huis ken.
Mm-hmm.
Dus dat als wetenschapradio ook betekent dat je in een onderwerp mag duiken, zeg maar, dan was dit denk ik echt quintessential. Erg leuk om te maken.
Mooi.
Ook dank daarvoor aan Max Waterreus, hier nu in de techniekhok.
Ja.
Want jij hebt volgens mij de Varsity kaartjes geregeld, klopt dat?
Nou, we hebben nog met een heel groot verhaal hebben we opgehangen dat jij de VIP-tent, zoals dat dan heet, in kon, omdat je daar ook echt iemand moest interviewen. Volgens mij daar alleen maar bier gaan drinken, volgens mij.
Ja, VIP-tent. En toen was de aflevering al klaar. Dan had ik dat al gemaild naar jou, Momo.
Yeah.
Maar toen wisten we toch, die mensen bij de ingang, die laten dus alleen maar oud-roeiers en medaillewinnaars en mensen van de Olympische Spelen binnen. En wij kregen ze omgepraat. Zeiden van ja, we moeten straks op de radio. Dus we moeten die mensen nog interviewen. Terwijl het al lang klaar was. Ze mochten we naar binnen. Daar met het legertop volgens mij. Die stond er ook. Het was heel, heel grappig. Ja,
ja, nou, dat breng ik toch ergens. Momo, ik heb 2 afleveringen voor jou. Ready staan.
Ja.
Als je...
Ja. Nou, ik wilde dan... De fragmenten die ik heb gekozen komen dan vooral uit de afleveringen waar ik trots op ben. Het meest trots op ben. En de eerste die ik koos is wel een beetje een overwinning. Dat is mijn uitzending met Joep Leersen, die ik banaal nationalisme heb genoemd. En we zullen straks horen dat dat misschien niet helemaal de goede duiding is. Maar dat is een aflevering waar ik heel blij mee ben, omdat eigenlijk zijn naam was een van de allereerste die ik ooit heb opgeschreven. Hij is emeritus hoogleraar Europese studies aan de UvA. En zijn afscheidscollege bij de UvA heb ik ooit, dat is als artikel in de Groene Amsterdammer verschenen. Daar heb ik toen een pdf van gemaakt en die heb ik aan al mijn vrienden gestuurd, want ik vond het echt briljant. Maar ik durfde hem lange tijd nog niet te benaderen, omdat ik mezelf nog niet ervaren genoeg vond. En toen, dit seizoen was het eindelijk zover. Laten we maar beginnen. Ja, en nog even voor duidelijkheid. We hebben het nu een paar keer over die term banaal nationalisme gehad. En die komt van Michael Billick. Maar u zegt eigenlijk, zijn definitie van die term, die voldoet niet.
Nou, ik wil hem niet afkammen. Het was echt een ongelooflijk inzicht. En ik heb daar heel dankbaar gebruik van gemaakt. Billick zegt dus, de grootste kracht van een vlag is niet als iemand daar fanatiek mee staat te zwaaien, maar als hij slap van een regeringsgebouw afhangt. Dat is een heel interessant inzicht. En dat noemt hij banaal nationalisme.
Dat zegt die achtergrondruis.
Ja, dat die achtergrondruis, dat de staat in de logo's van paspoorten en hoe ze hun muntjes ontwerpen en hun postzegels voortdurend die nationale identiteit indoctrineert. Door hidden persuaders zou je dat in de advertentiewereld gebruiken. Dus een logo dat je niet meer ziet, maar dat voortdurend die vertrouwdheid creëert. En hij, dat was, je moet dat leren zien. En hij zag dat. creatief, slim. Ik vind alleen, er zijn twee dingen waarbij ik iets verder zou willen gaan dan wat hij zegt. Ik vind het woord banaal een beetje ongelukkig gekozen. Want het klinkt geringschattend en van ach ja, iets wat niet meetelt. Maar het is juist de krachtigste vorm. En ik zelf, hij contrasteert dat met hot. Hè? Banaal of hot nationalisme. Dus de man die fanatiek met een vlag staat te zwaaien of het slappe dundoek op een regeringsgebouw. Ik zelf noem dat eerder saillant of latent. En latent kan heel krachtig zijn. Dat is een ziekte die je onder de leden kunt hebben, maar goed, je bent er, het zit er wel. En mijn beeld is eigenlijk, en dat neem ik ook een beetje van billig over, ik denk aan de geschiedenis van het nationalisme als een dolfijn. Je ziet Flipper door het water zwemmen, soms is hij onder water, en dan zie je hem weer boven water opspringen, en dan verdwijnt hij weer uit beeld. En dan springt hij weer op, maar dan is hij ergens anders. Het is altijd dezelfde dolfijn. Soms springt hij hier, soms springt hij daar. Maar je moet weten hoe die onder water zijn koers voortzet. Als je hem niet kunt zien. En dan pas begrijp je dat het steeds diezelfde dolfijn is op andere momenten. Nou, zo zie je eigenlijk dat nationalisme heen en weer jojoen tussen latente en saillante situaties. Dus het kan heel lang zijn dat Nederlands nationalisme niet bestaat. Jaren 60, jaren 70. Nou ja, we hadden een hekel aan de Duitsers. En dan had je mijn fiets terug, dan had je het zo'n beetje gehad. Maar wie dacht dat er zoiets zou kunnen komen als een Rita Verdonk, of een Pim Fortuyn, of een Geert Wilders? Dat was er eventjes niet. Dus die dolfijn was toen onder water en dan zie je hem langzamerhand weer opduiken. En wat mij als historicus interesseert zijn die overgangen tussen die twee staten. Dat doet Billik niet. Het andere punt...
Oh, sorry. Nee.
Ja, nee, ga je gang, jongen. Ik praat veel te veel.
Ja, een mooi fragment, mooie vergelijking, denk ik.
Ja, ik heb het vooral gekozen omdat ik het kernachtig vond. We hebben ook nog wel gelachen in de studio. Term banaal nationalisme, waarom ik die wel ook een beetje toepasselijk vind, is omdat we het hebben over, als ik zo vrij mag zijn, toch wel banale cultuurproducten ook. Dat is ook waar dat artikel van hem over ging. Over musicals, films en dergelijke, waarin een soort nationale identiteit wordt gevierd. En eigenlijk de hoofdcasus van die uitzending was Soldaat van Oranje, de musical. Tabe, daar had jij eigenlijk meer over te zeggen dan er toen is gezegd in die uitzending. Weet je dat nog?
Ja, ik ben sowieso heel erg fan van elke vorm van... Ja, het was voor mij een perfecte aflevering. Want al die vormen van nationalisme, dat het een beetje knuddig is en er een musical van gemaakt wordt of een film over Michiel de Ruiter bijvoorbeeld. Nou, daar kan ik echt niet van afblijven. Dat zijn donuts voor mij. Ik vind dat zo leuk om naar te kijken. En de Soldaat van Oranje, ja, die heb ik inderdaad ook live gezien. En het boek gelezen en die film gekeken. Dus het was alsof ik een grote held van mij ontmoette.
Ja, en zijn hoofdargument is dus een beetje dat middels dat soort dingen, dat saillante nationalisme, dat we kennen uit de jaren 30 en met vlaggen zwaaien en wat dan ook, dat kan blijven voortbestaan en kan blijven voortsukkelen, maar dat het eigenlijk nog wel op hetzelfde spectrum ligt allemaal.
Voelde me wel een beetje betrapt eigenlijk. Uh-huh. Want je bent toch bezig met iets van de staat en waar een soort idee achter zit. Terwijl ik dacht, dit is gewoon iets om van te smullen.
Nou ja, het komt niet per se van de staat. Het is ook gewoon iets dat gebeurt. Ik heb de uitzending teruggeluisterd. Goed, ik vond het echt vuurwerk. Die man weet echt waar hij het over heeft. Hij weet ook alles van al dit. We hebben de Nederland als casus genomen, maar hij kent ook alle Turkse nationalistische series en Bulgaarse dingen en Servische dingen. Fantastisch was het.
Het was ook een beetje een aflevering, Momo, die jij al heel lang wilde maken, omdat we hadden al heel lang gehikt tegen het idee dat de 19e eeuw...
Ja, die vermaledijde... Sorry, ik spreek mij net te schelden, maar vermaledijde 19e eeuw. Sorry, ga door, ja.
Dit is de 19e eeuw aflevering die je al zo lang wilde maken. Wat is er met de 19e eeuw dat je zo lang een aflevering wilde maken?
Ja, ik ben groot 19e eeuw hater. Ik vind de muziek vreselijk, ik vind de kunst vreselijk en ik vind het is het begin van veel van onze wetenschap, maar het is ook het begin van veel ellende.
Van een negatief beeld van wat er voorkwam.
Ja, ja, als ik heb geschiedenis gestudeerd en als historicus moet je heel vaak... Ben je de helft van de tijd ben je bezig 19e eeuwse waanideeën te slopen voordat je echt kan beginnen met het werk over bijvoorbeeld de middeleeuwen of de oudheid of wat dan ook.
Ja.
Maar goed, en het is natuurlijk ook het begin van nationalisme en het ergste kolonialisme en racisme en dat soort.
Ik had ook een beetje, als ik aan die aflevering denk, denk ik als eerste ook een beetje aan mezelf iets harder zetten. Maar de eerste keer dat we een promo maakten met een stem eronder.
Oh ja, met in deze uitzending.
Ja, ja. Oh, ja, ja. Geweldig. En ik denk dat dat ook idee. Leuk is om te benoemen dat we gewoon achter de schermen ook kijken waren hoe kunnen we dit promoten, hoe kunnen we dingen doen. Dat het een van de eerste afleveringen waren die we nu standaard met een stemmetje opzetten en dan online zetten.
Max, misschien kun jij zo meteen onze Instagram erbij halen voor op de radio, dat we even naar zo'n fragmentje gaan luisteren.
Ik ga achter scherm even kijken of dat lukt.
Kan je dan ondertussen iets over jouw volgende fragment vertellen?
Ja, mijn fragment was ook een beetje, we hebben natuurlijk een hele mooie aflevering gehad. We hebben ook een beetje het studenticozen van ons, is dat we, dus er maakt één iemand een aflevering, zet zich daar helemaal voor in, weet daar alles van. En er zijn altijd is er een tweede presentator, een technicus, die waarvan je hoopt dat hij dan komt opdagen. Maar dat die technicus, de tweede presentator, die komt daar in principe als een soort stem en de oren van de luisteraar, komt hij zonder dat hij iets weet naar binnen.
De sidekick heeft geen idee.
Nee, en dat is helemaal zo. Een van de laatste afleveringen, misschien de laatste aflevering van het seizoen, bij oudheidkunde.
Ja.
Waar ik 5 minuten van tevoren daar aankwam, ik wist echt niet waar het over ging. Normaal pitch je nog, en dat had ik toevallig gemist, pitch je nog elkaar een beetje waar je het over wil hebben, maar ik wist niet waar het over ging. Toen stelde die man me voor als
Jona Lendering was dat.
Ja, en ik kende die naam al, maar Jona kwam me bekend voor, maar ik heb het fragment gevonden voor de aflevering. Daar gaan we nu even naar luisteren. De microfoons stonden al aan, dus er werd al opgenomen. Dit is nooit
eerder gehoord.
Een primeur,
jongens.
Een vinkje bij een subsidieaanvraag. Mm. En het komt niet werkelijk samen.
Ik ben je achternaam vergeten, maar
Jona Lendering.
Lendering. Ja. Ik dacht al Jona. Ik ken één Jona die historicus is.
Dat ben ik dus. Ja.
Ik heb mijn PBS gedaan over Hannibal. tussen in de tijd dat het inleverde en de tijd dat het werd gepresenteerd, kwam het boek over Hannibal uit. Over precies wat wij waar het over hadden. We hadden stampvoetend. Van. We waren helemaal de Alp ingegaan om Godemons.
Ja!
Dus we zaten van hier hebben we afgelopen 2 jaar helemaal gek mee. Naar de Alpen gegaan voor dit. Heeft Jona Lendering
jullie afgeschoten.
Ja. Wow. Nou, dat niet. Maar als ze 2 maanden later dat boek mee hadden kunnen nemen, dan had het weer andere inzichten gebracht.
Ja.
Ja, het leuke aan dit moment is inderdaad ook dat je die Momo op de achtergrond hoort.
Ik vond het echt prachtig wat er gebeurde. Jan Lendering heeft ook heel veel kritiek op hoe het allemaal gaat. Waaronder dus eigenlijk precies op jullie hele vraagstelling in jullie profielwerkstuk. Ja, misschien wil je dat even uitleggen.
Ja, dat is het profielwerkstuk. Laatste stuk wat je maakt op de middelbare school. Daar ben ik anderhalf jaar mee bezig ben geweest. Dat ging over de oversteek van de Alpen. En,
van Hannibal?
Ja.
Die dat met olifanten zou doen, toch? In de oudheid.
Ja, en ik heb een tweede fragment genomen van deze aflevering, want hij legt ook heel mooi uit waarom het uiteindelijk vragen is die we nooit gaan kunnen beantwoorden. En dat het dus eigenlijk onzin is, maar er is heel veel over geschreven. En mensen breken hun hoofd erover. Welke pas en welke route heeft hij dan genomen door de Alpen? Dat maakt voor mensen uit. Je gaat langs dorpjes, een beetje trots voor dat dorpje natuurlijk. Maar we kunnen dat met de technieken die we nu hebben helemaal nooit beantwoorden. Dat legt hij heel erg mooi uit. Dus ik laat hem dat doen in plaats van dat ik dat doe.
Het eerste wat je weet moet, het gaat om een totaal triviale kwestie. De kwestie waar heel erg veel over geschreven wordt, maar die dus volkomen triviaal is, is waar Hannibal de Alpen overgetrokken is. De enige wat je weten moet is, Hannibal is op een gegeven moment vanuit Spanje met een groot leger over de Alpen gegaan, is aangekomen op de Po-vlakte en de Romeinen hadden dat eigenlijk maar half zien aankomen. Het is een mythe dat ze het niet hadden zien aankomen, maar hij stond er ineens. En het enige wat relevant is om te weten voor het begrijpen van die oorlog is, hij kwam er. En meer kunnen we ook niet weten.
Maar misschien moet toch heel veel nog begrijpen wat het precies dit conflict is.
Nou, twee strijdende partijen. De ene, dat is de Romeinse Republiek, de andere is Carthago en dat is een machtige republiek die in Tunesië en Spanje zit. En dat is een lastig, langdurend conflict. Er zijn verschillende oorlogen geweest. En dit is dan de grootste, of beter, de best beschreven oorlog. We hebben er heel veel teksten over. De daaraan voorafgaande oorlog is groter en belangrijker geweest. Nou, lang verhaal kort. Hannibal verrast de Romeinen door over de Alpen te komen. En je moet het eigenlijk vergelijken met een microscoop. Je kunt tot een bepaalde hoeveelheid informatie, kleinheid, tot een verfijning kun je komen. Maar als het nog gedetailleerder moet zijn, dan lukt het niet meer met een microscoop. Omdat de golflengte van het licht nou eenmaal een bepaalde is. Wil je nog verfijnder komen, dan moet je naar een elektronenmicroscoop of een deeltjesversneller. Maar die hebben we voor de oudheid niet. Je kunt tot een bepaald niveau kun je komen, maar daarna wordt het gewoon te veel ruis en onduidelijk. Dus je kunt niet weten, per definitie niet weten, waar Hannibal over de Alpen gegaan is. En toch is er heel veel over geschreven. Dus ik ben een boek gaan schrijven over de vraag, waarom doen mensen dit? En welke antwoorden zijn er? En ze zijn allemaal verkeerd, want er is geen antwoord mogelijk. En een deel van het probleem is dat iedereen eigenlijk al weet waar Hannibal, namelijk door het eigen dorp. Het zijn altijd lokaal patriotten of mensen met een buitenhuisje daar ergens, een chalet. Die al weten waar het is en vervolgens wordt bewijsmateriaal daarheen gepraat.
Die claimen allemaal dat Hannibal langs uitgerekend hun dorpje is getrokken naar de bovenvlakte.
Ja, dat klopt. En dat gebeurt voortdurend. En het komt voor een deel voort omdat mensen eigenlijk, ze kijken eerst naar het landschap, de materiële cultuur zeg maar. En pas daarna gaan ze kijken hoe de bronnen in elkaar steken. En ja, daar komen dus twee soorten bewijsmateriaal. Enerzijds iets wat we nu kunnen waarnemen. Anderzijds antieke teksten komen niet voldoende samen. En het zijn onfrisse discussies. Hm. Dus echt scheldpartijen, mensen. De ene groep zegt dat de ander niet oprecht is. En ja, dat is gewoon niet leuk om te lezen.
Ja, dat is tegen. En toen kon ik daar heel erg leuk, vond ik het heel erg leuk dat ik daar op in kon haken. Ik heb ook helemaal ingelezen. Ook een beetje de conclusie gehad dat je er in het niet over kon zeggen wat je dacht dat de pas die klopte. Dat kon je gewoon niet zeggen. Dat kon je niet.
Jullie hadden poep geanalyseerd, toch?
Ja, we zijn twee keer naar de Alpen geweest. En we hebben geen poep
ambitieus, hoor.
Maar,
ook.
We hebben bodemmonsters genomen en toen zijn we die gaan analyseren op vegetatie. Dus je kon pollen blijven heel goed. Dus we hebben.
Je bent op zoek gegaan naar olifantpoep in de Alpen.
De eitjes van lindwormen in olifantpoep.
Ja, die zouden dan, dat was dan overgebleven. Ja, precies.
Dus, en als je kan bewijzen, nou, er is een lindworm geweest die alleen voorkomt in de poep van olifanten, dan zijn hier olifanten geweest. En als er olifanten zijn geweest, ja, ik ken niet heel veel mensen die met een olifant over de Alpen zijn gegaan, dan is al Hannibal hier gegaan.
Nou, misschien dat je dat even tegen Jona Lendering, hoe heet hij?
Jona Lendering, ja,
maar, Lendering
ja,
maar moet
over precies. Dus ja. hoe stom hij die vraag vindt. Die vraag vindt hij zo stom dat hij er een heel boek over heeft geschreven.
Een explosieve aflevering.
Maar goed, dat had ik natuurlijk nooit geweest. Want hij was uit een maand na dat ons PWS was ingeleverd, bracht hij het boek uit. Dus had ik nooit de PWS geschreven.
Nee. Te veel respect voor de wetenschap.
Maar dat ging ook wel, dat is een hele mooie aflevering, omdat het echt ging over, het is een beetje meta, over waar moet de wetenschap heen, waar moet vooral dan oudheidkunde, geschiedenis, waar moet dat, wat moeten we daarmee? En hoe, wat gaat er mis? En dat vond ik ook wel leuk om een keer zo'n aflevering te maken, denk ik.
Leuk. Voor het volgende fragment ben ik weer aan de beurt volgens mij. Ik had Joep Onstenk uitgenodigd. Hij is docent geschiedenis aan de UvA. En hij ik had hem uitgenodigd voor een aflevering die wel een beetje lijkt op wat jij net beschreef. Ook een 19e eeuw aflevering.
Ik noemde ook nog, jouw uitzending kwam ter sprake ook.
Ja, precies.
Toen ik hem terugluisterde gisteren.
Ja. Want wij hadden het over een andere vraag hoor. Maar toch geschiedenisaflevering op een gegeven moment dan gaat het raken aan dat Momo de 19e eeuw stom vindt. En daarom rook het een beetje naar hetzelfde. Onze aflevering ging over de burgerconsument. Joep Onstenk had een thesis dat ergens in het begin van de 20e eeuw nationalisme en koopzucht één werden. Dus dat je nou, zoals de HEMA dat misschien doet, een beetje Nederlands-achtig iets kan verkopen aan mensen. Dat je daardoor een nieuwe vorm van nationalisme mee creëert. En Joep legt uit dat daar ook uit dezelfde stal de Utrechtse jaarbeurs is ontstaan. En dat vond ik heel grappig. Ook omdat jij niet wist wat de jaarbeurs was, Momo. Dus die heb ik erin gezet.
Want hij zegt eigenlijk zoiets van, zie je nou wel, vind je het gek dat de Nederlandse industrie helemaal in elkaar zakt. Iedereen die koopt alleen maar buitenlandse producten. En dat vond hij heel erg jammer, want volgens de Litouwen maakte de Nederlandse industrie genoeg eigen producten.
Ja.
Dus die kwam met een groep mensen bij elkaar om de Nederlandse consument of de Nederlandse verbruiker, zo noemden ze dat, te onderwijzen in hun plicht in het kopen van nationale producten. En daar zat eigenlijk een dubbele laag in. Hij richtte de vereniging Nederlands Fabrikaat op, de VNF. En in die oproep zat eigenlijk een dubbele lading, namelijk een ideologische lading op de eerste plaats, waarbij hij zegt, jullie zijn Nederlands, dus jullie moeten Nederlandse producten kopen en consumeren. Dat is jullie plicht om te bouwen aan deze natie. En er zat ook nog een meer een economische argumentatie achter, waarbij hij stelde, het is ook voor jezelf voordelig om dat te doen, want als dat Nederlandse geld naar Nederlandse producten gaat, betekent dat dus dat dat geld naar Nederlandse fabrieken gaat, wat er weer voor zorgt dat die fabrieken jullie Nederlanders kan aannemen. En met name bij de grote depressie in tijd van werkloosheid bleek dit een erg effectief discours te zijn, ja.
Effectief discours, eigenlijk een grootschalig reclamecampagne.
Ja.
Ja. Effectief discours.
Ja.
Dus hij richtte een club op, de vereniging, wat zei je nou? Vereniging Nederlands Fabrikaat.
Ja, inderdaad.
En die vond het belangrijk om de burger te onderwijzen in hoe belangrijk het was Nederlandse dingen te consumeren.
Ja, ja.
En hoe deden zij dat dan?
Zij deden dat op de eerste plek met heel veel propaganda en reclamecampagnes dus. Toen het in 1915 werd opgericht, hadden ze al vrij snel de bedoeling om meteen in het hele land te gaan zitten. En elke stad die een beetje groot was, een hoofdstad van een provincie bijvoorbeeld, kreeg een lokale tak van de VNF.
Ja.
Had ook aardig wat autonomie daarin. Dat zie je bijvoorbeeld dat de Utrechtse VNF in 1916 ook de eerste zijn die de Utrechtse jaarbeurs oprichten. Dat zien we vandaag, die bestaat vandaag de dag nog steeds.
De jaarbeurs is een product van de Vereniging Nederlands Fabrikaat.
Ja, ja, van de Utrechtse VNF.
Wat is dat eigenlijk, de Utrechtse jaarbeurs? Ik weet het helemaal niet.
Daar kom je nooit.
Nee.
Nee,
snap ik.
Dus de jaarbeurs begonnen ook in die Eerste Wereldoorlog. Er waren twee jaarbeurzen, die van in Duitsland en eentje in Engeland, waar elk jaar mensen en industriële producten konden laten zien. En dat was dus een manier om klanten te bereiken, maar ook om onderling contacten te leggen tussen verschillende bedrijven. En die zijn in de Eerste Wereldoorlog weggevallen. En de VNF vond dat een mooie...
De sidekick heeft inderdaad de functie de oren en de oog van de luisteraar. Dankjewel voor het inhaken op dit fragment, Momo.
Ik ben er nog steeds nooit geweest.
Nee, ja, terecht. En het blijkt ook nog eens nationalistisch te zijn in de enge vorm. Dus niet in de banale vorm, maar in de enge vorm. Hij heeft het over een vereniging, dus de Vereniging Nederlands Fabrikaat. Mensen die, door een jonkheer was dat bij elkaar geraapt. Die vond van ja, we moeten Nederlanders weer Nederlandse dingen laten kopen. En daar is de jaarbeurs is daar een product van. Dus als je daar niet wil komen, dan kan je dat altijd ook nog doen onder het mom van dat zijn een paar enge nationalisten bij elkaar. Het hoeft van mij niet zo. Ik vind je ook wel staan, Momo, dat je niet weet wat dat is. Volgende.
Ja, historische taalkunde.
Oh, ja. Zal ik even inleiden?
Graag.
Dit was een uitzending waar jullie volgens mij allebei niet bij waren. Er was geen tweede presentator en Emmeran zat achter de knoppen. Geen tweede presentator, dus ook niemand om me af te remmen. Ik vond het wel een mooi contrast met de uitzending met Joep Leersen die ik eerder aandroeg. Omdat Joep hier echt kwam met een verhaal. Dit is een emeritus hoogleraar die al zijn hele leven colleges geeft en dergelijke. En die was eigenlijk daar meer bezig met hem te proberen af te remmen dan hem aan te sporen. Voor Join van Spijk, die hier aan het woord komt, is dat anders.
Hij is historisch taalkundige. Ik kende hem van Twitter, waar hij allemaal prachtige grafieken maakt, waar je de ontwikkeling van woorden kunt zien. Vooral woorden in de Indo-Europese taalfamilie. Nou, daar kwamen we veel over te spreken ook. En hoe je dus kan zien hoe bijvoorbeeld, het eerste voorbeeld is het woord peper. Dat kennen we in het Nederlands, maar dat gaat terug naar het Sanskriet. Als ik het goed heb, pieper. Dat is eigenlijk nauwelijks onveranderd. Dat is nauwelijks veranderd in meer dan 2 millennia. Goed, ik vind historische taalkunde fascinerend. Door noeste arbeid kunnen wetenschappers terugredeneren hoe bepaalde klanken zijn veranderd, hoe dingen werden uitgesproken, hele grammatica's, zodat we ook konden komen tot allemaal het theoretische, hypothetische talen, waar toch met grote zekerheid over kan worden gesproken en die ook een sterke voorspellende werking hebben. Dat is dan de grote manier om dit te toetsen. Maar ik heb toch altijd een soort latente skepsis over dit hele vakgebied. Het voelt heel 19e eeuws.
Dan moet je bij Momo niet aankomen zeggen.
Nee, maar ik zat nu tegenover iemand, Johan van Spijk, die dus echt alles hiervan weet. En ook heel veel voorbeelden geeft. Hij heeft het allemaal paraat. En die kon ik aan de tand voelen. En deze, ik heb hem gisteren teruggeluisterd en deze uitzending voelde een beetje alsof ik steeds soort, ik moest het een beetje uit hem trekken, maar hij had het allemaal. En dat was gaf heel veel voldoening. Ik heb gewoon een voorbeeld genomen van een heel interessant fenomeen dat hij beschrijft. Maar die klinkers, die kunnen op zichzelf, die zijn best wel vrij om te veranderen. Daar kwam vrij veel in gebeuren.
Ja, klinkers zijn ontzettend veranderlijk.
En die kunnen ook in elkaars vaarwater gaan zitten.
Inderdaad, ja. Om een taal begrijpelijk te houden, moeten klinkers voldoende van elkaar onderscheiden worden. Want anders kun je elkaar verkeerd gaan verstaan. Nou, wat is er gebeurd in Nederland? Wij hadden dus die O. En daarnaast hadden we de O. En dat was de O van bijvoorbeeld het woord goud. Hè? Goud, zoals ik het nu uitspreek. Maar als je van die O een O maakt, dan lijkt die al heel veel meer op die O van goud. Dus wat is er gebeurd? Die kwamen zo dicht bij elkaar dat de O veranderde naar een ou. En in Amsterdam zelfs naar een ou. Want ja, hier is het lopen. Dus dan heb je goud, moet meer een A worden, want anders heb je lopen en goud. Mm-hmm. Die klinken dan hetzelfde. Dus doordat die O is gaan veranderen naar een tweeklank, is de tweeklank die we hadden nog verder veranderd naar een duidelijk onderscheiden tweeklank.
En die kan dan in principe de volgende klank weer voortduwen.
Ja, zo kun je een soort kettingreacties krijgen. En dat zie je ook in allerlei talen over de wereld. Dat als klank A gaat lopen, klank B gaat mee, klank C moet ook mee. Dat is bijvoorbeeld in het Engels heel erg gebeurd. Het Engels spellen we nu zoals het zo'n 400 jaar geleden werd uitgesproken. En dat is de hele reden dat als je nu bijvoorbeeld het woord feet hebt, voeten, dat je dat schrijft met ees. In het Duits spreken we ees uit als e, in het Nederlands, in het Engels als i. Dat komt, dat was in de tijd van Chaucer, zo'n middel-Engelse dichter, iedere Brit kent Chaucer, die zei nog feet. Me feet in plaats van my feet.
En dat weten we dan weer door dat hele proces dat eerder werd beschreven.
Precies, ja. Inderdaad.
Ja, en ik vond het zo magisch dat voor deze man en voor meertaalkundigen dat hoe die klanken echt absolute eenheden zijn. En niet relatief aan elkaar.
Wat dus, bedoel je?
Nou, kijk. Ik moet denken aan een vriend van me die heeft een absoluut gehoor. En ik heb wel eens gezongen in een koor. Maar ik kan eigenlijk helemaal niet echt noten lezen. En voor mij is het allemaal relatief aan elkaar. Dus ik zie noot zo en ik zie noot zo. Dan weet ik dat ik ongeveer zelf omhoog moet. En voor hem is dat onbegrijpelijk. Voor hem zijn die noten zijn echt vaste dingen.
Jij weet alleen dat de C hoger is dan de A. Maar hij hoort, dit is een C.
Ja, man, ik weet niet eens wat de C en de A zijn. Maar ik zie gewoon de positie. Maar goed, dat is voor hem onbegrijpelijk. Voor mij is het even goed onbegrijpelijk dat al die dingen, die staan vast. En dat heeft hij met klanken, Joon van Spijk. Dus hij kan ook ieder accent nabootsen. Omdat hij gewoon weet wat die klanken zijn en hoe je die moet noemen. En wat die regels zijn eigenlijk. Ik vond het echt echt briljant. En dat hetgeen dat hij beschrijft, dat heet dus ook, dat is een beetje een redelijk bekend voorbeeld. Volgens mij heet het iets van de Great English Vowel Shift of zo. En dat is dus het proces dat, nou ja, klinkers veranderen en dus elkaar beginnen voor te stuwen, waardoor uiteindelijk je een soort, soms zelfs een soort circulaire beweging krijgt, waarbij over genoeg eeuwen klinkers weer als zichzelf gaan klinken nadat ze alle andere klanken hebben gehad. Echt machtig.
Ja, mooi. Leuk moment.
Thanks.
Dan gaan we nu naar mijn tweede fragment.
Wacht, heb je niet de Instagram erbij gehaald?
Nee, dat is nog niet gelukt. Ik moest eerst nog manipulatie online via de Spotify browser, waarvoor we niet hebben betaald, klaarzetten. Maar ik heb,
achter de schermen.
Ik heb een andere aflevering klaarstaan. Het gaat namelijk over boomhars. Boomharskauwgom. Een van mijn favoriete afleveringen. Niet alleen omdat hij over speeksel gaat. Ik dacht, ja, dat is zo'n mooi onderwerp. Daar kunnen we wel een uur over vol praten. En een jaar geleden kwam er ook iemand met allemaal attributen de studio in. En ik zie een beetje van, heel leuk. Maar dan moet ik heel erg uitgebreid gaan uitleggen wat ik zie en wat goed voor. Want je kan dat niet laten zien. Dus je moet dat heel erg beschrijvend moet je dat komen doen. En in plaats van dat er nu iemand iets visueels meebracht, was het eigenlijk een geur. Dus een ander soort zintuig die moesten we gaan beschrijven. En dus al smakkend, want we kregen boomharskauwgom. Werd er uitgelegd wat de functie van het was. Goed om te zeggen bij dit fragment is misschien dat het idee van kauwgom is dat je speeksel opwekt. En speeksel is goed voor je tanden en beschermt tanden heel goed. Meerdere soorten. En door dus kauwgom, goede kauwgom, kan je de juiste speekselklieren aansturen. Ik denk, dat was een beetje de conclusie tot nu toe in die aflevering. En toen kregen wij opeens boomharskauwgom in onze schoot geworpen.
Zo is het begonnen. Wij zaten in vrijdagmiddag in de gang met een stuk boomhars. Iemand had het meegenomen. Die was al een hele oude stuk. Die was niet meer lichtgeel. Die was donkerbruin. En we waren aan het praten en kijken, wat is dit voor spul? En hij zei, ik ga je kwijlen. En zo is het idee ontstaan. We zaten met de groep collega's. En zo zijn we naar onderzoek gaan doen. En daarvoor is dus nu het proefschrift afgerond.
Als we dus boomhars ruiken, komt er meer speekselproductie?
Ja, hier zitten dus bepaalde stoffen. Een hoofdcomponent is zogenaamd alfa-pineen. En daar hebben we onderzoek gedaan bij gezonde vrijwilligers en bij droge mondpatiënten. We hebben gemeten dat dit invloed heeft op speekselstimulatie. Er komt meer speeksel los. En nog interessanter is dat het is niet alleen dat waterige speeksel, maar juist dat dikkere speeksel, wat zo vaak ontbreekt bij droge mondpatiënten.
Ja, en toen mochten Emmerans en ik mochten dus gaan kauwen. We kregen kleine traantjes. En dat ging ongeveer zo. En hebben we een idee waarom we juist bij boomhars kan ik niet zo snel linken aan iets wat ik zou gaan eten. Waarom we dan meer speeksel gaan maken.
Nou ja, terug niet zo gaan eten, dat doen wij hier niet. Maar in het Middellandse zeegebied, in Griekenland ook, maar ook in andere landen, Turkije en Iran, Irak. Daar koop je mastiek bij de bakker. En zij eten het. Ze bakken daar koekjes enzovoort. Dus daar is het al duizenden jaren onderdeel van hun dieet bijvoorbeeld.
Dit zouden we ook gewoon kunnen eten.
Dit kan je eten. Als je wil, kan je het zo in je mond stoppen. Dan kan je ook gaan kauwen. Het is ook wereldoudste kauwgom wordt genoemd.
Ja, het is wel echt knapperig.
Ja, maar als je het even koud, dan wordt het een soort kauwgomstructuur.
Ja.
Hoe vind jij het smaken, Max?
Ja, het is wel heel erg. Nou, ik wil zeggen droog, maar nu komt natuurlijk mijn hele mond loop vol met speeksel. Ik wist niet dat boomhars zo smaakt, want het smaakt wel anders dan dat het ruikt.
Ja, het is wel een bepaald type boomhars, hè. Het is niet, je kunt niet nu naar buiten lopen en even het bos in of de kerstboom het grazen nemen.
Ja,
het is, ik weet niet meer hoe die boom heet.
Het is van Pistacia lentiscus.
Pistache?
Het heet Pistacia lentiscus.
Ja, het is een bepaald type dennenboom wat vooral op Chios.
In Griekenland is een eiland Chios en daar is het echt een grote onderdeel van hun landbouw. Dit soort pareltjes staat te verzamelen. Deze parels komen uit die eiland ook.
Max, sorry, kun je wat meer vertellen over de mouthfeel? Ik ben wel heel benieuwd.
Ja, het waren soort echt traantjes, boomhars, dat heette kleine korrels. En die waren dus inderdaad heel erg knapperig en hard. En naarmate je ging kauwen, werden ze opeens heel zacht. En dan was het was hele stroeve kauwgom, weliswaar, maar het was, je kon er kon op kauwen. En ik kon deze kauwgom kon je ook doorslikken. Dat maakt niet uit. Het is gewoon hars.
Plakt het aan je tanden? Nee.
Nee, het viel wel mee. Het was dus inderdaad eerst heel erg echt hard. Ja. En dan, toen werd het wat zachter, maar het was niet. Misschien ben je vergelijkbaar. Met het tandenplakken denk ik echt aan dat fluor wat je van je tandarts kreeg. Het zat daar wel, het was minder plakkerig dan dat, maar het leek daar wel een beetje op, denk ik. Ook qua smaak. En je ging dus ook oprecht door die geur, want het is heel geurend. We mochten eerst even ruiken. Ging je er echt echt van kwijlen. En dat is heel goed. Want kwijlen, dat heb ik geleerd, dat is heel erg belangrijk voor het beschermen van je tanden. Dus misschien dat we over een aantal jaar wel aan de boomhars zitten. In plaats van aan, ik weet niet wat je net uit je zak haalde. Maar
dat is voor maagzuur.
Oké.
Je dacht ik wil ook een kauwgompje, Momo. Maar dat was een maagzuur te net.
Helaas.
Momo, heb jij ook die andere aflevering over geur?
Ik heb een fragment ervan, maar niet het stuk over geur. Jij bedoelt de uitzending over de Amsterdamse beurs.
Zeker.
Nee, en daarvoor kregen we, volgens mij was dat buiten de uitzending om, of helemaal aan het eind kregen we een stap terug misschien. Die ging over de Amsterdamse beurs in de 17e eeuw, 17e en 18e eeuw, over de aandelenhandel specifiek. Aandelen waren nieuw. Het was een soort vreemd ding, een soort nieuwe financieel product. En de uitzending ging over windhandel, over hoe die handel in aandelen verbeeld werd en ook wat die beurs voor een plek was. En Inger Leemans was dat, onze gast toen, die heeft onderzoek gedaan naar die beurs als plek en ook naar hoe het er rook. En die had een kaart laten maken met...
Ja, die had een ansichtkaart of zo, of iets, je kon het meenemen. En dan als je daarop wreef, dan kreeg je een beetje een leerachtige, een beetje een natte regenjasachtige, muffe, houtige geur. En dat was dan de geur van de beurshandel in de 17e eeuw.
Ja, we kunnen,
die heb
kunnen
je niet
luisteren.
Meegenomen.
Die heb ik wel. Ik heb niet dat fragment, wel een ander fragment. Kunnen we even naar luisteren.
Wij leven in een... Even een stapje terug. Wij leven in een super commerciële, eigenlijk kapitalistisch systeem. Hè? Wij zijn heel erg gericht op het...
Staben verslikt zich in zijn koffie.
Ja, wat?
In een kapitalistisch systeem?
Nee, is het nieuws to you. En de 17e eeuw is een essentiële eeuw waarin we dat hebben opgebouwd, waarin de consumentenmaatschappij eigenlijk zich heeft ontwikkeld. Want het is eigenlijk best wel raar dat wij de hele week keihard aan het werken zijn om ons hele, bijvoorbeeld huis te behangen met allerlei spullen en goederen te willen kopen die ons leven blijkbaar vormgeven, luxe. Dus de vraag van hoe komt het eigenlijk dat wij zo emotioneel geïnvesteerd zijn geraakt in die enorme hoeveelheid spullen die we met elkaar aan het verzamelen zijn. Dat is een hele grote vraag. En de beurs is een van de soort van draaipunten in dat verhaal. Want mensen gaan niet zomaar, omdat je geld hebt, meteen spullen kopen. Dat gaat ook over een soort van affectieve investering die je doet. Dus in mijn lezing is de beurs een manier om mensen lekker te maken, zou je kunnen zeggen, om het geld dat ze hebben te gaan beleggen. En dan kan het zijn beleggen in spulletjes, in juwelen, in luxe klederen bijvoorbeeld, of kleren. Of in aandelen. Of in andere vormen van investeringen. Dus het is een soort van... wat zou je kunnen zeggen, een verlokkende plaats.
Ja.
En het was echt opgezet zo met deze intentie van kom hierheen, iedereen.
Ja, ik denk dat het is een heel aantrekkelijk gebouw. Het wordt midden in de stad neergezet. Wat ik ook leuk vind, eigenlijk met zijn kont naar de kerken en naar het stadhuis toe. De soort van, hier zijn we dan. lang leven handel. Mm. En rondom, ook aan de buitenkant van de beurs, werden winkeltjes neergezet, uitgeverijen, notarissen. Dus het maakte zichzelf eigenlijk steeds belangrijker als commercieel centrum. Niet alleen voor die handelaren, maar eigenlijk voor heel Amsterdam. Dus je ziet het, dat het een soort van aantrekkingskracht gaat krijgen. Ja. Vondel die beschrijft het ook als een bijenkorf. Als het kloppend hart van Amsterdam, waar de bloedbanen eigenlijk van de stad steeds naartoe terug ingezogen worden en dan weer uit worden gedreven.
Je hebt dat citaat ook bij, toch?
Wil je dat? Ja, dat klopt. Ja, dat is uit de inwijding van Amsterdam.
Misschien wil je dat heel veel voorlezen.
Ja, dat gaat ze niet meer voorlezen, maar dan...
Om dat te horen, moeten jullie de uitzending terugluisteren.
Zeker, ja.
Nee, maar het is leuk dat het over geur ging en ook leuk. Ik vind het heel interessant, grappig idee om zo'n plek als plek te beschrijven. En ze had ook allemaal 18e eeuwse prenten meegenomen. Want toen er een enorme crisis was in 1720, de eerste echte financiële internationale crisis, toen leefde dat heel erg in de stad en er werden toneelstukken over gemaakt en er is heel veel prenten en dat waren echt een soort memes. En zat oorspronkelijk het print had ze meegenomen. Die staan vol met verwijzingen, met symboliek en daar kon je dan goed eindeloos in puzzelen.
Die prenten heb je op onze Instagram gezet,
ja,
toch?
Ja.
Ja, ik heb de Instagram helemaal ready, dus ik kan hem erbij pakken.
Let's go.
We gaan even luisteren naar onze ontwikkeling op de socials. We hebben bedacht hoe leuk zou het zijn als we promotie online gooien. En dat klinkt zo.
Klinkt niet zo.
Ik
dacht een plaat neerzetten, maar ik kan wel even een promo neerzetten. Ja, mijn lievelings is dan banaal nationalisme.
Ja, heel graag de eerste.
Zeker. Is hij. Kijk. Dus Instagram heeft natuurlijk eerst... Even kijken.
Is dat moeilijk op?
Je moet eerst nog unmute en zo. Niet zo heel handig op de desktop.
We komen er wel.
Ik hoor nog steeds niks.
Ik zie allemaal zweetdruppels op het voorhoofd van Max.
Deze uitzending.
Hebben ze.
In deze uitzending.
Waarom is banaal nationalisme de sterkste vorm van nationalisme? Wat zijn de parallellen tussen het nationalisme van 1920 en 2020... En hoezo lijkt nationalisme op een dolfijn? Dit en meer in de nieuwste uitzending met Joep Leersen. Luister terug via je favoriete podcast-app.
Radio Zwammerdam.
Dit was echt jouw geesteskind, Tabe. Volgens mij schoof je die vragen onder mijn neus vlak voordat we de studio uitliepen. Ja.
Waarom lijkt het op een dolfijn?
Nee, niet op een dolfijn.
Ik zat even op die Instagram te kijken en meteen het bericht daarna was... Het heeft heel erg geholpen, want het bericht daarna, ik weet niet of het aan jouw stem lag of de vragen van Tabe waren, het bericht daarna is het meest bekeken bericht op Instagram. En misschien even...
Hoeveel duizenden views hebben we daar?
Ik dacht, ik geef even een beeld van wat we normaal krijgen. Dat is 200, 300 als het een slecht bekeken post is. Soms tegen de 1000 mensen kijken, zeg maar.
Leuk.
Ja, word ik misschien een aantal keer doorgestuurd. We hebben soms 6 likes. Soms hebben we 20, maar het zijn altijd niche mensen en het zijn vaak mensen die ons niet volgen en die via de aflevering bij ons terechtkomen. En toen stuurde jij opeens of postte jij opeens een filmpje over de Varsity.
Over de race die we aan het begin van de uitzending ook al besproken.
Ja, ja. Dus die is al heel oud en een fragment van 70 jaar terug.
Polygoonjournaal, het jaren 60.
Ja. Weergave, 65.000 mensen.
Wow.
300 keer opgeslagen. we zitten in mensen's hoofd, jongens.
Ja, waanzinnig.
Zal ik hem heel veel afspelen? Dan hoor je alleen nog het commentaar.
Drongen de studenten zich weer langs het Amsterdam-Rijnkanaal en dronken velen zich moed in om de spanningen van de 77ste Varsity te kunnen verdragen. En spanning zou er zijn, want van de oude vieren zouden er 2 het record breken dat sinds 1932 op naam van Nierhuis heeft gestaan. Na ongeveer 1000 meter begon de grote strijd. 3 ploegen, Njord, Argo en Nierhuis, namen toen een voorsprong op Triton, Egir en Laga, die ze langzaam vergroten. Met dit gevecht, dat de bekroning moest worden van een ijzeren training, leefden de supporters langs de kant hartstochtelijk mee. Nierhuis was achtergeraakt toen Argo uit Wageningen, het dichtst bij de camera, en Jort uit Leiden aan hun fantastische eindsprint begonnen. Deze 77ste fase kreeg een sensationeel slot, want de strijd eindigde onbeslist. In de algemene verwarring gingen aanhangers van twee ploegen te water. Die van Jort brachten niet alleen zichzelf, maar ook de boot tot zinken.
Ja, we zijn echt firewall gegaan met dit fragment. Het is niet eens van ons.
Hoe was dat voor jou, Tabe, die tijd?
Wat?
Die tijd van de zoveel duizend streams?
Ja. Nou, ik denk dat een terugblik niet compleet is zonder dit te noemen, inderdaad.
Hij is wel zichzelf gebleven, ja.
Ja, ik ben wel mezelf gebleven. Dat was leuk. We hebben afgelopen jaar veel gekeken naar hoe we ons op Instagram zouden moeten neerzetten. En we doen dat nu met filmpjes. En dit is daar een heel leuk voorbeeld van. Ja. We hebben ook onze columnisten in filmpjes op Instagram ondergebracht.
Zal ik een heel korte van Job korten? Dat gaat weer over dezelfde aflevering. Kijken of ik dan andere...
Ja, je dacht eigenlijk aan Brechtje Hertog
Den
Ark. Ja,
die heb ik klaarstaan. Die gaan we helemaal luisteren. Maar ik dacht misschien even een kleine...
Ja, maar we zijn ook al bijna klaar, hè? We zijn nog een paar minuten.
Gaan we helemaal die hele column luisteren?
Het is 2,5 minuut volgens mij.
Oké. Okay,
Let's go.
Ja. Dit is Brechtje, die het heeft over onderzoek naar tanden.
We hebben ook niet zoveel haast. We kunnen heel even interesseren wat het is.
Brechtje is onze columnist en zij studeert volgens mij archeologie. En de persoon die we toen hadden uitgenodigd, die had allemaal dingen te vertellen. Ook over isotopenonderzoek. In de archeologie kijken ze naar speciale dingen. Die heet isotopen, ik weet niet zo goed wat dat zijn. En die zitten in tanden. En Brechtje die kent deze onderzoeker best wel goed, omdat het volgens mij haar scriptiebegeleider was. En zij kwam met een soort persoonlijke reflectie op wat haar wat je nou eigenlijk doet als je onderzoek doet naar vergane lichamen. En dat vond ik echt heel poëtisch, heel mooi gelukt. Laten we gaan luisteren.
Zelfs in de dood zal ik je kennen. De eerste keer dat ik een lichaam zag, zo een zonder ziel, moet mijn oma zijn geweest. Het was op haar begrafenis en ik kan niet eerlijk poëtisch roepen dat mij dat wat deed. Ik was 8 en veel te afgeleid door mijn kwijlende neefje die op mijn schouder in slaap dommelde. Een precies moment kan ik niet aanwijzen en toch heeft het dode lichaam mijn hoofd lang doordrenkt. Het zou een combinatie zijn van filmbeelden en door de tijd verzamelde echte beelden die nu mijn brein bezweren. Bang ben ik altijd geweest voor de dood. Ik lag dan in bed, denkend aan die klassieke over elkaar gevouwen handen, als die van een wassen beeld. Eerder, toen ze heel klein waren, zullen ze een popje hebben omklemd, een ander levenloos mensenachtig figuurtje. Als je naar een lichaam kijkt op een begrafenis, hoor je om je heen, als in een bruine kroeg, de oude, gouden klassiekers passeren. God, wat zonde, wat lijkt die klein, in dat lichaampje zat zoveel leven. Eerder heeft het geslagen, gestreeld, en dat is er niet meer aan af te zien. Met de laatste adem is de mond gesnoerd. Het stoffelijk overschot is aangetroffen. Iets wat ze zeggen om aan te duiden dat ze een lichaam hebben gevonden, zonder mens. Ineens stoffelijk het lichaam, abrupt verlost. Menselijke materie en niks om te duiden op hoe wankel het danste of wat het dacht. Het hulsje van de ziel. Ik schreef ooit, als ik sterf zal ik zuchten of schreeuwen, maakt het wat uit. Bot ontdoet zich van haar jassen, leven en dood zullen weer schoon afgesneden zijn. Een verademing. Maar dat is niet helemaal waar. Het lichaam verraadt meer over ons dan ons naki. Je moet je groente eten, daar word je groot en sterk van. Woorden die ons allen zijn opgediend met een bord spinazie. En daar zit meer in dan je weet. We zijn allemaal gemaakt van stoffen die op de wereld waren voor ons en die ons ver zullen overleven. Ons lichaam ontluikt onze verhalen aan de hand van de stoffen gevangen in onze weefsels. Zo heeft een lijk een stem, al dan geen vocalen. Je kan zien of we bij de zee leven, wat er in de grond zit, daar waar we wonen. Wat we ademen, wat we eten. Aan jouw lijf valt af te lezen wie jij was, want je maakt indruk met hoe je leeft. Dat leven dat wij loos verklaren bij een dood lichaam, is niet loos, het zit erin. Maar zo'n opsomming van feitjes, wat zegt dat nou eigenlijk over een mens? Zijn die mens? Kan je iemand in de dood echt kennen? Het kennen van de mens in leven is een hele opdracht. Jezelf en ander, het kost ons alle al onze jaren rond de zon. Ze zeggen vele dingen, maar ook dat je gedefinieerd kan worden door wat je lief hebt. Als je aan mijn botten kan aflezen wat ik eet, zal ik in de dood te kennen zijn.
Godverdomme mooi.
Ja.
Het doet ze goed, hè? Onze columnist is in februari is ze er weer. Ja, hier op Radio Swammerdam, waar wij... Zullen we afsluiten?
Ja, ja, de tune loopt al.
Ik hoor al een tune inderdaad.
Ja, dus...
Nou, ze gaan sluiten we af. leuk dat je luisterde naar onze terugblikkende aflevering naar het vorige seizoen. Niet zo hard, Max.
Sorry.
Momo, schaap, zit hier. Hij heeft... wat had jij meegenomen nog een keer?
Je banaal nationalisme.
Windhandel en windhandel. Historische taalkunde.
Dankjewel, Max.
Thanks, Max. Max, dat jij bij je?
Ik had een stuk over Hannibal, een stukje Tand des Tijds en de Varsity meegenomen.
Ik had ook een stukje Varsity. Ik had een stukje burgerconsument. En ik heb een. We hebben zojuist geluisterd naar de column van Brechtje. Uit ook die tandenonderzoek. Oké, vooruitkijkend heel kort. Wat heb jij iets leuks op de planning staan, Mama?
Ja, de eerstvolgende uitzending die ik maak is met Lulu Kokkedee over een tentoonstelling die zij heeft gemaakt in Museum het Schip. Daarover later meer.
Leuk. Ik ga naar Artis voor een zoology-conferentie. En Max, heb jij nog plannen?
Ja, we gaan de aflevering maken over de uitholling van de binnenstad.
Nou, dat klinkt hartstikke veelbelovend.
En allemaal. Urgent.
Urgent.
Op naar een volgend seizoen.
Ja, okay. Zeker. We hebben nog 40 minuten misschien heel goed om...
40 minuten.
40 seconden. Minder, denk ik. We kunnen misschien nog heel veel benoemen dat we op zoek zijn naar redacteuren.
Oh ja. Nou ja, ben jij student in Amsterdam? Vind je het leuk om mee te doen aan dit soort uitzendingen? Je weet ons te vinden op radioswammerdam@gmail.com. Laat iets van je weten. Instagram DM's mogen trouwens ook tegenwoordig. Goed, dit was Radio Swammerdam. Leuk dat je luisterde en we zien jullie volgende week zondag.